Hele goedemorgen gemeente. Met veel plezier en zin ben ik vanmorgen naar Vlaardingen gekomen, jullie gemeente. Kijk er weer naar uit. Ik heb afgelopen week mijn vrouw beloofd dat ik iets zou vertellen over twee boekjes die zij heeft geschreven. Maar nu kwam ik hier aan en toen realiseerde ik me dat ik die boekjes ben vergeten. Een beetje dom van me. Maar ik ga toch mijn belofte waarmaken. Mevrouw Erika heeft afgelopen jaar twee boekjes geschreven. Eén heet Mosterdzaadjes, de andere heet Ivan Immanuel. En het verhaal daarachter gaat 3 jaar terug. Onze tweede zoon werd geboren, Joël. Het was een vervelende bevalling. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat Erika haar lichaam in disbalans is geraakt. Een hele moeilijke tijd hebben we als gezin gehad. Heel veel therapie heeft ze ondergaan. Uiteindelijk heeft dat vorig jaar geleid dat ze moest stoppen met haar werk. En ook weer een voor ons een zoektocht geweest van oké, wat wil God met haar leven, met ons leven. En ook weer een periode van God opnieuw leren kennen. Van hey, dingen gaan niet zoals je had gehoopt. En wat betekent dat? Wat zegt dat over ons, over je godsbeeld? Als er geen genezing komt waar je daarvoor hebt gebeden. En in die periode, als op een gegeven moment ook stopte met haar werk, ze was missionair werker in Rotterdam, was een moeilijke beslissing, ontstond er een verlangen om iets te gaan delen van een proces waar we als gezin mee bezig waren, van hoe geef je nou je geloof aan je kinderen door? En dat resulteerde erin dat ze een boekje is gaan schrijven, Mosterdzaadjes, een boekje waarin zij vanuit haar eigen ervaring en een stukje onderzoek van ontwikkelingspsychologie heeft geschreven van hey, hoe kan je nou aan jonge kinderen al het geloof meegeven? Wat zijn manieren die dan aansluiten bij die leeftijdsfase? Dus dat is vorig jaar uitgekomen. Vorige week is de tweede druk uitgegeven. Dat is heel bijzonder. Mosterdzaadjes, dus mocht je jonge kinderen hebben of mocht je een leuk kraamcadeautje zoeken. Mosterdzaadje kost €1, kan je in de christelijke boekwinkel of gewoon op bol.com kopen. Dus dat is één. En ten tweede is er afgelopen maand is het boekje Ivan Immanuel uitgekomen. Dat is een adventsboekje waarin je in het gezin voor kinderen tot en met 12 jaar kunt toeleven naar het kerstfeest. En ook dat boekje is in de christelijke boekhandel verkrijgbaar, maar ook via haar website. En dan krijg je er een gratis poster bij, om ook dat visueel te maken in je huiskamer. Ik verwijs dus even naar www.zoekennaarhetgoede.nl. Dat kun je onthouden, zoekennaarhetgoede.nl. En daar kan je die materialen bestellen. Zo, dan heb ik mijn plicht gedaan. En gaan we nu doen waarvoor ik echt ben gekomen. Het woord brengen. Ik wil met jullie lezen uit Genesis hoofdstuk 4... En dan gaan we lezen de geschiedenis van Kaïn en Abel. Ik zal voorlezen uit de herziene Statenvertaling. Zou jij kunnen doorklikken, alsjeblieft? De tekst staat geprojecteerd. Binnen de PowerPoint staat hij als slide. Genesis hoofdstuk 4, geschiedenis van Kaïn en Abel. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel, en het gebeurde toen ze op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kaïn, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broer? En God zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer, dat van de aardbodem tot mij roept. Tot zover. Dan lezen we ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament. uit Hebreeën. Hebreeën, hoofdstuk 11, dat is de geschiedenis, of gedeelte waarin de Hebreeën schrijver ons een aantal geloofsgetuigen presenteert. Bekend gedeelte. En de eerste geloofsgetuige die de Hebreeënbrief ons dan aanreikt, is Abel. En dan staat er in hoofdstuk 11, vers 4, door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Tot zover. Kijken of ik het kan overnemen nu. Ja. Het was enige tijd terug dat wij thuis als gezin na de maaltijd uit de kinderbijbel lazen. Dat doen we altijd na de maaltijd. En we wisselen die kinderbijbels een beetje af, omdat het ook nog een beetje... Anders ken je de verhalen wel, zeg maar. Dus wij hadden een nieuwe bijbel gehaald uit de bibliotheek. En in deze kinderbijbel stond deze afbeelding. En stond het verhaal van Kaïn en Abel. En in veel kinderbijbels wordt het verhaal van Kaïn en Abel vaak niet aangehaald. Maar in deze dus wel. En daar stond deze tekening bij. En deze tekening raakte mij, omdat ik besefte, hier hebben we te maken met, zoals Genesis schrijver ons dat presenteert, het eerste gezin. En de eerste twee zonen, de eerste twee kinderen die op aarde zijn geboren. Geboren in een gebroken wereld. Een wereld na de zondeval, de wereld waar ook wij leven. En ik besefte me, wat een tragedie is dat eigenlijk geweest. Daar gelijk aan het begin als eerste gezin, dat het daar zo misgaat. Dat de oudste broer zijn jongere broer doodslaat. En Adam en Eva als eerste ouders hun beide zonen op die manier verliezen. Geboren in een gebroken wereld, geboren na de zondeval, geboren in de wereld waar ook wij onderdeel van uitmaken. En misschien is dit wel de wereld waarin we leven in een notendop. Ik was gisteren op de Justice Conference, misschien heb je daarvan gehoord. Een conferentie georganiseerd door de christelijke ontwikkelingsorganisatie TEER in samenwerking met Compassion en andere organisaties. En daar hoorden we verhalen van ver weg en dichtbij van al het onrecht wat op aarde gebeurt. En dat raakt je dan weer. En ik zeg, jongen. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over die woorden die we net lazen uit Hebreeën. En daar staat, door het geloof klinkt zijn stem, klinkt Abels stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Menselijkerwijs is Abel dood, maar duizenden jaren later zegt de Hebreeën schrijver tot ons, de stem van Abel klinkt nog steeds. En ik wil vanmorgen de vraag neerleggen in ons midden. Wat is dan die stem van Abel die tot ons spreekt? Als vanmorgen opnieuw deze geschiedenis klinkt, wat is dan het woord wat tot ons komt? En de boodschap die tot ons komt door Abel heen? Nou, om daar te komen, om daar een antwoord op te vinden, wil ik met jullie die tekst uit Genesis, die 10 versen die we net lazen, nog een keer vers voor vers doornemen. En te ontdekken wat daarin staat. Het is een geschiedenis die een hoop vragen oproept en we gaan niet al die vragen kunnen beantwoorden. De tekst geeft ons ook niet zo heel veel informatie, maar de informatie die de tekst ons geeft, die is heel rijk en heel waardevol. En dan gaan we kijken wat daarin naar voren komt. Vers 1. En Adam had gemeenschap met Eva zijn vrouw en ze werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. Dit is de eerste gebeurtenis nadat Adam en Eva uit de tuin van Eden waren gezet, als gevolg, als straf van de zonde. En ze zouden de consequenties moeten gaan dragen voor de zonde. En even hiervoor staat in Genesis 3, vers 16, dat God tot Eva spreekt en zegt, je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul je als je baart. En dan opent hoofdstuk 4 met deze woorden, met de hulp van de Heere heb ik het leven geschonken aan een man, Kaïn. Kaïn, wat betekent verworvene. En als lezer voelen we die oerkreet van moeder Eva mee, de moeder aller moeders. Ja, ik heb een zoon ter wereld gebracht en er is vreugde. Er is dankbaarheid. Het is gelukt. Kain is geboren. En dan gaat de tekst verder. En zij baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. Direct na die geboorte van Kain ook de mededeling dat Abel wordt geboren. Maar let op hoe dat hier wordt gepresenteerd. De broer van wordt geboren, Abel. Abel, wat betekent lucht, leegte, damp, nietigheid, zuchtje wind. Het is hetzelfde woord wat de predikerschrijver gebruikt als hij schrijft alles is ijdelheid. Alles is lucht en leegte. En volgens mij ontkomen we er als Bijbellezer niet aan dat de Genesis schrijver ons hier iets duidelijk wil maken. Daar waar Kain met enthousiasme en met vreugde wordt ontvangen, lezen we hier dat de broer van geboren wordt. Niks, geen vreugde, maar een naam die damp, leegte, niets is. En misschien maakt de Genesis schrijver ons hier al als lezer op ons van bewust dat er misschien al hier sprake is van ongezonde gezinspatronen. Kain en Abel. Kinderen van na de zondeval. Kinderen geboren in een gebroken wereld. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heeren een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborene van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere sloeg nu acht op Abel en op zijn offer, maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Het is een tekst die nogal wat vragen oproept. Het is namelijk de eerste keer dat een mens God een offer brengt. Later in de geschiedenis zien we dat God het volk instructies geeft hoe ze tot hem moeten offeren. Maar hier heeft dat nog niet plaatsgevonden. We weten dus ook niet wat de aanleiding was dat Kain en Abel God een offer brachten. Of dat een dankoffer was, of een verzoeningsoffer, een schuldoffer. We kunnen alleen vaststellen dat daar al bij Kain en Abel een besef was dat het goed is om God een offer te brengen. En dat doen ze dan ook. Beide broers brengen God een offer. Maar alleen op dat offer van Abel slaat God acht en niet op die van Kain. Hoe dit zichtbaar wordt, kenbaar wordt gemaakt, weten we niet. Dat vertelt de tekst ons niet. Maar God slaat acht op dat offer van Abel, de nietige, de jongere, zoals God altijd omziet naar het kleinere, naar het mindere, naar het jongere, naar het achtergestelde, naar het verstotene, naar het buitengeslotene, naar het verlorene. God ziet altijd om naar mensen die als Abel zijn, die lucht zijn, die leegte zijn, die van minder waarde soms lijken te zijn. Het is het beeld wat we telkens weer terug zien komen in de Bijbel. God draait altijd de rollen om. De laatste worden de eerste bij God. Het is niet de oudste Ismaël, maar de jongere Isaac. Niet de oudste Esau, maar de jongere Jacob. Niet de oudste Manasse, maar de jongere Ephraim, die de zegen van hun vader krijgen. Het is niet de oudste van Isaïs zonen die tot koning wordt gezalfd, maar de jongere ongenoemde David, die de jongste is, die tot koning wordt gezalfd. In Hebreeën lazen we net, door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kain. Ik heb lang geworsteld met die vraag, wat is nou het verschil tussen het offer van Kain en het offer van Abel? Want bij Kain was toch ook geloof aanwezig? Daar was toch een godsbesef? Het was toch ook Kain die het initiatief nam om God een offer te brengen? Hij kende God toch? Hij geloofde toch dat God er was? Want waarom zou je anders daarna zo boos worden als dat offer niet wordt aanvaard? Dus bij Kain was ook een godsbesef aanwezig en een geloof. Allebei de broers geloven dat het goed is om God een offer te brengen. Dus wat maakt nu dat dat offer van Abel het betere offer is? En hoewel we dan weinig tekst hebben, maakt de verteller ons wel opmerkzaam op de aard van het offer. Bij Kaïn, de landbouwer, wordt eigenlijk weinig vermeld over het offer. Enkel dat hij offerde van wat Kaïn geoogst had. Kaïn lijkt God als ware een deel van zijn opbrengst te geven. Naast Kaïn zelf krijgt ook God een deel van wat hij had geoogst. Kaïn erkent daarmee God en probeert hem te behagen door een deel van wat hij had geoogst aan God te geven. Kaïn probeert God te behagen door zijn harde werken. Kijk wat ik heb verworven. Je zou het misschien zelfrechtvaardiging kunnen noemen. Maar dan blijkt God niet op dat offer te zitten wachten. Zoals God later keer op keer door zijn profeten tot het volk sprak en zei: op dit offer van zelfrechtvaardiging, van zelfgerechtigheid zit ik niet te wachten. Het offer wat ik wil is dat jullie recht en gerechtigheid doen. Het offer wat ik wil is dat jullie omzien naar het mindere, naar de wees, naar de weduwe, naar diegene die hulp nodig heeft. Dat is het offer wat ik vraag, zegt God. En misschien wil God aan Kaïn wel duidelijk maken dat hij met andere ogen naar zijn broer moet kijken. Naar het mindere, naar het jongere. En dan blijkt dat het God niet zozeer om het offer zelf gaat, want daar is toch bij Kaïn niets mis mee, maar om de hartsgesteldheid die achter het offer zit, die achter dat offer schuil gaat. Dan heb je Abel, de veehoeder. Bij hem wordt specifiek vermeld dat hij een offer bracht van het mooiste van de eerstgeboren dieren. Dat is opvallend, want later zou dat precies de instructie zijn die God aan zijn volk zou gaan geven. Dat de eerstelingen geoogd moest worden en het beste moest geoogd of geofferd worden aan God. En dan zie ik Abel voor me rondlopend door zijn kudde, zien wat alles wat hij heeft en beseffend dat alles wat hij daar heeft, heel zijn kudde, uiteindelijk ten diepste eigendom is van God. Hij heeft het van God gekregen. Hij heeft het van God in beheer gekregen. God is schepper van het alles en hij mag ervoor zorgen. Abel erkent God als zijn schepper en beseft dat hij eigenlijk zelf met lege handen staat. Als dat besef ten diepste in je zit, wordt het makkelijker om het beste van jezelf weg te geven. Want het is niet van jou, het is reeds ontvangen. Kregen van God. Abel leeft vanuit genade, van iets wat hij reeds heeft ontvangen. Hij leeft vanuit de voorzienigheid van God. En daarom was hij vrij om het beste wat hij had aan God te offeren. En zo zijn er eigenlijk ogenschijnlijk twee broers die beide eenzelfde offer brengen, die ogenschijnlijk hetzelfde eruit zien. Zoals dit er ook hetzelfde uitziet. Even dit wegzetten als dat mag. Dankjewel, Rinus. Twee broers die ogenschijnlijk hetzelfde offer brengen. Maar God maakt duidelijk, laat ons zien dat hij kijkt achter het offer zelf en kijkt naar de persoon. En dan maakt God duidelijk dat er in het hart van Kaïn en Abel een verschil is. Bij de ene broer, bij Abel, gebeurt er niets. Dat is puur, dat is helder, dat is zuiver, dat is rechtvaardig. Maar bij Kaïn blijkt er wat anders aan de hand te zijn. Daar bruist wat, daar zit ongerechtigheid, daar zit een verkeerde hartsgesteldheid. Genesis presenteert ons zo eigenlijk twee typen mensen. Twee zonen. Kaïn en Abel. Kaïn, de verworvene, is het beeld van de mens die het zo graag zelf doet. Die hard werkt om het goede te doen. Die de gunst van God en de gunst van zijn medemens wil verdienen. Het is de mens die de genade van God wil verdienen door zijn eigen inzet en door zijn eigen offers. Kaïn is het beeld van een mens die voor zijn eigen identiteit afhankelijk is van de erkenning van anderen, van God en van anderen. Ten diepste is Kaïn op zichzelf gericht. Hij is het die het heft in eigen hand wil hebben. Ja, Kaïn offert tot God, maar wie God voor zichzelf moet winnen, door eigen werken en door eigen offers, wie liefde moet verdienen, is uiteindelijk onherroepelijk tot zichzelf veroordeeld. Doe ik het wel goed genoeg? Ben ik het wel waard? Word ik wel opgemerkt? Krijg ik wel wat ik verdien? Wat maakt dat uiteindelijk anderen om je heen je concurrenten worden? Ik zie in Kaïn het beeld van de oudste zoon uit Jezus' gelijkenis over de verloren zoon. De oudste zoon die zich altijd zo netjes aan de regels heeft gehouden. Altijd zo hard heeft gewerkt om de gunst van zijn vader te verdienen. En die uiteindelijk als het erop aankomt niet uit de voeten kan met de genade die zijn vader betoont aan zijn jongere broer. Ik denk, ik weet, dat er heel veel Kaïn in mij zit. Hoe vaak zijn de offers die wij menen te brengen voor God of voor elkaar niet uiteindelijk ten diepste ingegeven vanuit een geldingsdrang? Een behoefte aan erkenning, een middel om Gods liefde en genade op eigen kracht te mogen toe-eigenen. Een manier om onszelf voor te houden dat ook wij Gods liefde en zijn genade wel waard zijn. Want we doen toch zo goed ons best voor God. En hoe vaak zijn we niet ten diepste afhankelijk van de erkenning van de mensen om ons heen. Om ons een goed gevoel te geven wie we zijn. Kaïn zit in mij. Meer dan me lief is. Abel daarentegen is het beeld van een mens die heeft geleerd om echt uit genade te leven. Die beseft dat hij op geen enkele wijze iets van Gods liefde kan verdienen door eigen werken, maar heeft geleerd dat hij simpelweg geliefd is omdat God zelf liefde is. En God er voor heeft gekozen om jou en mij lief te hebben. Niet meer en niet minder dan dat. Abel is de mens die weet dat alles wat hij heeft in zijn leven eigendom is van God, gekregen is uit de hand van God, in liefdevol beheer gegeven om er voor zorg voor te dragen als goede rentmeester. Abel is de mens die zijn diepste identiteit, wie die is, gevonden heeft in zijn schepper, in zijn God. Hij heeft het niet nodig, die erkenning van mensen om zich heen. Als hij offert, kan die omhoog kijken en hoeft hij niet opzij te kijken wat de ander daarvan vindt of zegt. Ik denk dat er een levensreis nodig is om een Abel te worden. Om werkelijk te kunnen leven uit geloof en vrij te zijn om te kunnen geven. Om vrij te zijn van aardse goed. Om vrij te kunnen zijn om het beste te geven. Omdat je weet, het is niet van mij, het is van God. Toen ontstak Kaïn in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn: waarom bent u in woede ontstoken? Waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Op beeldende wijze wordt ons voorgehouden hoe Kaïn reageert. Hij laat zijn hoofd zakken. Hij kijkt weg van God en hij kijkt weg van zijn broer. Hij kijkt naar beneden. Afgewezen door God en intens jaloers op zijn broer, kijkt Kaïn weg. en laat zijn hoofd zakken. Ja, Kain was bereid offers te brengen. Kain was bereid God een deel te geven van wat hij had geoogst. Maar als dat niet wordt erkend, dan knakt er iets in Kain. En laten we nou eens eerlijk zijn. Is dat niet heel voorstelbaar? En misschien ook wel heel erg terecht. Het is toch graag of in het geheel niet. Als mijn inbreng, mijn offer niet wordt gezien, niet wordt erkend, niet wordt gewaardeerd, dan zoek je het toch lekker uit. Zo gaat dat toch in ons. En ik kan me levendig voorstellen dat als er hier iemand na afloop van de dienst naar me toe komt en zegt, joh, ik vind die preek helemaal niks. Dat ik dan zeg, joh, dan doe je het toch lekker zelf volgende keer. Al die tijd, afgelopen uren van studie die ik erin heb gestoken. Joh, ga het lekker zelf doen. Dat is voor mij persoonlijk, maar jij hebt vast ook zo'n voorbeeld. Dat je je inzet en als het niet wordt gezien, niet wordt gewaardeerd, niet wordt erkend. Dat je het gevoel kan hebben, zoek het uit. Dat gevoel van dat bruisen, wat we hier net zagen, dat zit toch in ons. Dat als die erkenning er niet is, dat er onrecht wordt gedaan, dat het gaat bruisen in je. Dat ook dat in jou zit. Zoals dat in Kain zat. Dat zit er vaak veel Kain in ons. Weet je wat ik dan zo bijzonder vind? Is dat God in gesprek gaat met Kain. En dan houdt God Kain twee wegen voor. Eén, kies voor het goede. En hef je hoofd weer op. En kijk naar hem, kijk naar God. Want daarmee wend je de zonde af. Of laat je toe dat de zonde je gaat overheersen. Ook wij die zo vaak als Kain zijn, worden dagelijks voor die keuze gesteld. Heers je over de zonde door te kiezen voor het goede en je hoofd weer op te heffen. Ook al zegt van binnen er wat anders en bruist het en borrelt het. Heb je dan de moed, heb je het geloof om je hoofd weer op te heffen en naar God te kijken? Ook al reageert misschien God niet op de manier zoals je had verwacht, had gehoopt dat God zou reageren. Ook al als je vrouw lang ziek wordt en er niet die genezing komt waarvan je zo had gehoopt en gebeden en had gewenst dat het wel komt. Ook als die vragen er zo vaak zijn van Heere God, ik begrijp er helemaal niks van. Heere God, als ik om me heen kijk, zie ik zoveel onrecht. Durf je dan nog omhoog te kijken? Of wend je je af en laat je de zonde je overheersen? Wat Kain mocht leren is dat hij juist zijn boosheid, juist zijn afwijzing, juist zijn teleurstelling, zijn afgunst ten opzichte van zijn broer, mocht leren offeren aan God. Dat was het offer wat God van hem vroeg. Maar hoe ongelooflijk moeilijk is dat? En Kain sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen ze op het veld waren dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Waar God Kain al voor had gewaarschuwd, gebeurt. Het kwaad krijgt door de zonde de overhand in Kains hart. En de weg van de zonde leidt uiteindelijk onherroepelijk tot de dood. En in dit geval is het de rechtvaardige Abel die daar de prijs voor moet betalen. En het is een patroon die we sinds Abel keer op aarde blijven tegenkomen. Daar waar je als mens je eigen waarde moet verdienen zelf, gaat dat ten koste van de ander. En Kain is hierin ons voorbeeld. Johannes haalt Kain ook aan in een van zijn brieven. Als die schrijft in zijn eerste brief, hoofdstuk 3, want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben. Niet zoals Kain. Hij was uit hem boos en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Willen leven als een Abel heeft zijn prijs. Ook Jezus spreekt hierover als hij zegt dat de gelovigen gehaat en vervolgd zullen worden. Daar waar zonde mensen in hun macht krijgt, zal het kwaad in en door de Kaïns rondgaan om de Abels, de rechtvaardigen, te treffen. Abel is de eerste martelaar geworden. En vele, vele Abels na hem zijn hem gevolgd. Vele, vele zullen nog gaan volgen. En de Heere zei tegen Kaïn: waar is Abel, uw broer? En hij zei: ik weet het niet. Ben ik de hoede van mijn broer? En God zei: wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. Als we nog een keer die tekst uit Hebreeën in herinnering roepen, dan is het opvallend dat daarin ook staat dat Abels stem nog steeds klinkt, ook al is hij gestorven. Menselijke wijs zou je zeggen dat Abel voor eeuwig het zwijgen is opgelegd door Kaïn. Maar zowel de Genesis-schrijver als de Hebreeën-schrijver weerspreekt dit. Het is anders. Hoor toch hoe het bloed van Abel het uitschreeuwt naar de hemel, zegt God tegen Kaïn. Het bloed van Abel blijft klinken en roept om vergelding. Het onschuldig vergoten bloed krijgt een stem. En dat is een stem die we opnieuw horen klinken in het laatste boek van de Bijbel, in Openbaring. Waar we in hoofdstuk 6 het volgende lezen. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem: tot hoe lang, heilig en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat hij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Al het onrecht op deze wereld, al het onschuldig vergoten bloed van Abel en alle die na hem zijn gekomen en die nog zullen komen, elk onrecht op aarde wordt gezien en wordt gehoord in de hemel. En zoals de tijd daarvoor bestemd is, recht gedaan worden. Ik vind dat zo'n bemoedigende boodschap. God laat nooit, maar dan ook nooit, het onrecht aan zich voorbij gaan. De martelaren besmeurd met bloed ontvangen een nieuw gewaad, een nieuw wit gewaad en de belofte dat het moment zal komen dat het recht zal gaan zegevieren en een vergelding zal zijn. Die hoop houdt mij staande in een wereld vol onrecht. Dat is de hoop die we als gelovigen in ons mogen hebben. De Hebreeën schrijver haalt Abel nog een keer aan. In hoofdstuk 12, wat hierop volgt. En dan schrijft hij: u staat, gelovigen, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel. Naast het bloed van Abel wijst de Hebreeën schrijver ons op een ander bloed. Een ander bloed dat ook is uitgegoten over de aarde. Het bloed van Jezus. Ook dat bloed klonk in de hemel, maar krachtiger dan het bloed van Abel. Waar Abels bloed riep om vergelding, om wraak, is Jezus bloed de vergelding voor al dat onrecht. Hij is zelf het slachtoffer geworden. Hij doet recht aan het bloed dat roept om vergelding. Maar Jezus bloed is ook sterker, ook krachtiger, omdat het naast vergelding ook verzoening en vergeving aanbiedt. Je kan het niet goed zien door het licht. Maar ik heb aan de linkerkant steeds een schilderij geprojecteerd. Hier is het hele schilderij te zien. Dat hangt in het Rijksmuseum. En dat is de geschiedenis van Kaïn en Abel. Maar de schilder, Willem de Zwart, heeft er een tweeluik van gemaakt. Het grootste onderdeel is van Kaïn en Abel. Maar daarboven heeft hij de kruisigingsscène geschilderd. En ik vind dat een krachtig beeld waarin visueel wordt gemaakt dat het bloed van Jezus daarboven staat. Dat dat krachtiger is. Het bloed van Abel ging over de aarde heen, maar het bloed van Jezus gaat ook over de aarde heen. De zonde had toegeslagen op deze wereld. Onschuldig bloed zou sinds Abel vanuit de aardbodem schreeuwen om gerechtigheid tot Jezus kwam. En in Jezus bloed komen Kaïns straf en Abels onschuldig vergoten bloed bij elkaar. Vergelding voor Abel, verzoening voor Kaïn. Als we dadelijk avondmaal vieren, dan vieren we dat. Dat er vergelding is voor Abel en er verzoening is voor Kaïn. Jezus bloed neemt onze schuld weg. Neemt de schuld weg waarin jij en ik zo vaak als Kaïn zijn. Maar Jezus bloed doet ook recht aan het onrecht wat jou misschien is aangedaan. We gaan afronden. Als we hoofdstuk 4 uit Genesis verder lezen, dan krijgt de geschiedenis van Kaïn een vervolg. God straft enerzijds Kaïn, hij stuurt hem weg, maar hij biedt hem ook weer zijn bescherming aan. Het is altijd God. En Kaïn gaat naar Not. Het plaatsje Not, wat de veelzeggende betekenis heeft van dwaling. Dwaling. Het is de zondige mens die zich van God vervreemdt, die dolend en dwalend de wereld overgaat. En dan eindigt vervolgens de Genesis schrijver met een korte opsomming van de geslachtlijst van Kaïn. De geslachten die naar Kaïn komen. En die eindigt in een climax, beter gezegd een anticlimax, met de woorden van Lamech, de zeven in de lijn naar Kaïn. De eerste man die zich twee vrouwen had toegediend. En de Genesis schrijver schrijft dan het volgende. En Lamech zei tegen zijn vrouwen Ada en Zilla, luister naar mijn stem, vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Kaïn wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Opnieuw klinkt er een stem in het Genesis verhaal. Het is nu de stem van Lamech, een stem vol hoogmoed, vol wraakzucht, vol trots pacht hij dat hij iemand doodde om een wond en om een striem. En met deze Lamech bereikt het geslacht van Kaïn een dieptepunt en gelukkig ook een eindpunt. Hier loopt het op uit. Zo brult de mens die ten diepste van God vervreemd is geraakt. En dan vraag je je af, is dit het dan? Abel is dood en Kaïns geslacht loopt hierop uit. En dan ga je lezen, en dan ga je doorlezen. En dan krijgt de geschiedenis een onverwachte wending. Lees met me mee in hoofdstuk 4 het vers wat hierop volgt op vers 25. Vers 25. Opnieuw had Adam gemeenschap met zijn vrouw en ze bracht een zoon ter wereld. Ze noemden hem Seth, want, zei ze, God heeft mij in plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven. Ook Seth kreeg een zoon die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de Heere aan te roepen. Ik vind dat zo mooi. Zo mooi. Te midden van het drama, te midden van de dramatiek van dit eerste gezin. Als menselijke wijs de wegen zijn doodgelopen, Is daar evangelie? Is daar goed nieuws? Is daar een nieuw begin? Een nieuwe zoon wordt geboren. Abel leeft voort in Seth. Seth, wat betekent nieuw zaad, vervanging of fundament. En het is in dat nageslacht van Seth dat God werd aangeroepen. Men begon de naam van de Heer weer aan te roepen. En het is via deze Seth dat de geslachtslijn doorloopt naar de Heer Jezus toe. En zo wordt zo'n pijnlijke geschiedenis van Kaïn en Abel, het drama van de mens, loopt uiteindelijk uit op een boodschap van hoop en een boodschap van verwachting, want Jezus is op komst. Het is niet de weg van het kwaad dat overwint, maar Abel leeft voort en is ons tot voorbeeld. En zijn stem spreekt vanmorgen ook weer tot ons. Amen. Mag ik u gaan vragen om te gaan staan? En dan spreek ik graag een gebed uit. En daarna gaan we avondmaal vieren. Heer onze God, schepper en onderhouder van deze wereld. Dank u wel voor uw evangelie, voor hoop en voor toekomst. Dank u wel dat er bij u altijd een nieuw begin is, zelfs als onze wegen zijn doodgelopen. Heer, als we zo avondmaal gaan vieren, dan willen we allereerst belijden dat ook wij zo vaak op Kaïn lijken. Dat we uw genade zelf proberen te verdienen door onze eigen inzet en onze offers. Dat we onze identiteit laten bepalen door wat we zelf presteren en wat we menen dat u en de mensen om ons heen daarvan vinden. Heere God, vergeeft u ons onze zelfrechtvaardiging, onze zelfgerichtheid waarmee we u en anderen zo vaak tekort doen. Heere, leer ons met elkaar de weg van Abel te gaan, te leren leven uit onverdiende genade. Dat we ons in uw Zoon, de Heer Jezus, een geliefd kind van God de Vader mogen weten. Niet om wat we zelf doen, maar om wie we zijn in u. Dat dat voor ons genoeg mag zijn. En dat we niet de concurrentiestrijd met elkaar te hoeven voeren. Maar dat we allen geliefd zijn in en door u. Heer, we bidden dat we net als Abel uw genade mogen beantwoorden in ons leven met het brengen van het betere offer. Dat we ervan doordrongen mogen raken dat alles wie we zijn en wat we hebben ons door u geschonken wordt. En dat we daar goede rentmeesters van mogen zijn. En dat we vanuit dat besef vrij worden om vrij te kunnen uitdelen van uw rijkdom. En Heer, als we dat doen, als we uw liefde en genade beantwoorden met onze offers, dan mogen we weten dat die offers die misschien menselijkerwijs niet gezien worden in rook opgaan, bij u altijd gezien worden en voor uw eeuwigheidswaarde hebben. Heere God, we leven in een wereld vol onrecht, maar Abel moedig ons aan om standvastig te geloven dat elk onschuldig druppel bloed, elk onrecht door u gezien en gehoord wordt. Dank u wel dat het bloed van Abel ons de weg wijst naar het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus, die zijn bloed voor ons heeft vergoten. Dat mogen we gaan vieren. Uw bloed klinkt krachtiger dan het bloed van Abel. Door uw bloed ontvangen we vergeving, verlossing en verzoening. In uw bloed komt al het onrecht tot vergelding. In uw bloed wordt de macht van het kwaad gebroken en verslagen. Heer Jezus, dank u wel dat we avondmaal mogen vieren. Amen.